106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse Gezamenlijke Kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag luisteraars, hartelijk welkom bij dit uurtje van de kerken voor met nieuws uit de kerken voor al die Delftenaren hier. En vanmiddag gaan we daar een fijn uur van maken en we gaan u eens wat inlichten over de stichting Hulp Oost-Europa. Maar hier in Delft is dat eigenlijk net een beetje gestopt erbij. We hebben hier in de studio zit een Hans Rodenburg en met Hans gaan we een beetje terugblikken op hoe die hulp naar Oost-Europa, hoe dat gegaan is en wat voor mooie verhalen erbij zitten en waarom ze dat deden. En in het later in de uitzending zit ook al naast me hoor, Johan Voerman zit hier naast me. En Johan Voerman is een kerkrentmeester die gaat over het geld van de protestantse gemeente Delft. En het is deze week is het de laatste, we zijn nu op de zaterdag zijn we, dus het is nog net de laatste dag geloof ik eigenlijk van de kerkbalansweken.
Ja, deze week halen we de enveloppen op.
Deze week halen we de enveloppen op. Nou, en waarom is nou eigenlijk het geld nodig? We praten nooit zoveel over dat geld van die kerken, maar het is toch wel nodig dat die kerk blijft draaien. En waar betaal je dan eigenlijk voor? Wat gebeurt ermee? En wat? Nou, al dat soort vragen gaan we eventjes straks ook aan Johan gaan wij stellen.
Ja.
Nou, lekker een beetje hippig deze muziek. Fijn uitgezocht door René Strengeland. En we gaan praten hier met Hans Rodenburg. Hans, jij bent welkom hier in de studio. Jij bent betrokken geweest, of misschien nog steeds betrokken bij Hoe. Het staat hier mooi vrije Hoe en dat is de Hulp Oost-Europa. Hoe ben jij betrokken bij Hoe?
Hoe ben ik betrokken bij Hoe? Ja, dat is een lange geschiedenis. Eigenlijk begon het in de tijd dat wij op de jeugdvereniging zaten. En die bestond zoveel jaar. En toen hebben we een thema bedacht. We hadden gehoord van de ondergrondse kerk. Dat was allemaal heel spannend natuurlijk in Oost-Europa. Nou, en toen hebben we gedacht van, weet je wat, we koppelen daar een thema aan wat de jeugdvereniging betreft en we gaan daar een actie voor houden. Dus toen hebben we verschillende sprekers uitgenodigd en dat is zo gaan rollen. En uiteindelijk ben ik in 1978 samen met mijn vrouw en nog een aantal andere jongeren toen de tijd, het is al een tijdje geleden, naar Oost-Europa geweest, naar Hongarije geweest. En daar hebben we contact gemaakt eigenlijk met een jongere vanuit Hongarije. En zo is het.
Hoe kwam je aan de contacten daar?
Was via de stichting toen al. Die was toen al opgericht. Ja. In 1976 is de stichting opgericht, Hulp Oost-Europa. En daar zijn contacten ontstaan vanuit de kerk. En de contacten die wij hadden was naar jongeren toe. Dus wij zijn ook samen met een groep Hongaarse jongeren toen Hongarije rondgereden, zeg maar.
Dat zijn christelijke jongeren, zijn dat erbij? Ja. Want we spreken hier over de tijd 1978. Dat is de tijd nog dat het ijzeren gordijn er was. Dus de strenge controles waren. Dat er veel politie inzicht was, zeg maar, in wat alle mensen deden. En geloven hoorde eigenlijk niet in die tijd bij het communistische land wat er was.
Nee, er waren wel kerken, alleen het was uitdrukkelijk verboden om bijvoorbeeld te evangeliseren. Dat mocht niet. Geloof was, als je dat had, dan was dat prima, maar dat moest je vooral binnenhouden en vooral niet uitdragen. Mensen in Hongarije bijvoorbeeld konden wel naar de kerk, die bestonden ook gewoon, er waren ook predikanten. Maar die moesten hun werk toch wel gecontroleerd doen. Dus alles wat ze deden moest ook doorgegeven worden naar de overheid. Dus er was een behoorlijke controle vanuit de overheid.
Ja.
En zelfs zo dat wij de tweede keer toen we gingen, hadden we bericht gestuurd via de post. Er was toen natuurlijk nog geen internet of e-mail of dat soort dingen. Dus er was een brief erheen. En ja, wij hadden daar niet op gerekend. Maar die brief die bleek achteraf opengemaakt te zijn. En toen wij dus een predikant bezochten daar. Ja. Toen heeft hij naderhand, toen wij net weg waren, heeft hij ook controle gehad. En die moest gaan vertellen wat wij daar als westerlingen gedaan hadden. En hoe die aan ons contact kwam en dat soort dingen allemaal.
Ja, ja. Je wist niet allemaal wat. Hè, want namen jullie toen ook al wat mee?
Nee, nou, wat hulpgoederen, maar niet veel. Nee, dit was echt een contactreis. Ja.
En van die contactreizen, wat is daar? Want daar heb je contacten gemaakt, zeg maar. En daar is dan verder de hulp uit ontstaan?
Ja, Stichting Hulp Oost-Europa had natuurlijk ook hun mensen al daar, hun contacten daar. En dat is eigenlijk steeds meer gegroeid. En omdat wij daar een keer geweest waren, het volgende jaar zijn we weer met een contactreis geweest en echt gericht ook naar mensen toe, ja, werden we het derde jaar gevraagd om ook bijbels te brengen. En dat gebeurde dus op een, ja, op een smokkelmanier, zeg maar. Dus die waren
bijbels
verborgen.
Bijbels mocht je niet binnenbrengen
dat
in Nederland.
Dat was per se verboden. Ja. Ja, dat hoorde bij het rijtje bijbels, wapens. Dat stond ook bij de grenzen. De controle gehouden of je geen wapens bij je had. Geen pornografie bij je had. Geen bijbels. Die werden geestelijke natuurlijk.
Want werden bijbels daar niet gedrukt?
Nee.
Dus de mensen hadden daar, als ze naar een kerk gingen, dan was het daar wat dat ze hoorden lezen uit de Bijbel.
Ja. Ja, er waren natuurlijk vanuit het verleden wel bijbels. En zeker in Hongarije. Hongarije is ook een land met heel veel historie, kerkhistorie ook. Hè? Dus dat was er wel, maar er werd niks meer gedrukt. Dat was, of het moet in het geheim geweest zijn, dat gebeurde natuurlijk wel.
En waar haalden jullie dan die gedrukte bijbels vandaan?
Bij mij weten voornamelijk uit Duitsland. Er was een drukkerij die daar ook in de talen die we uiteindelijk wegbrachten drukte. En die werden daarheen gebracht. Die haalden wij hierheen en die werden via campers. Later steeds meer campers. Eigenlijk.
Ja, want je moest dat erheen smokkelen. Dus je wist ook van, nou ja, aan de grens daar word ik aangehouden. Eigenlijk gebeurde dat altijd aan de grens daar. En hoe had je die bijbels dan verstopt? Waar had je ze in gesmokkeld? Hoe smokkelde je ze mee?
Ja, dat was technisch waren het hele mooie ruimte. Dat meestal een bodem of zijwanden of ook wel een dak. En er was een speciale ruimte ingemaakt. En die kon je er ook niet zomaar openmaken. Die was beveiligd.
Van de auto?
Van de auto, de bus, de camper. Meestal werd het in campers gedaan. Er zijn ook andere stichtingen. Die deden het ook al met personenwagens of met caravans. Wij hebben ook al een paar caravans gehad. En daar zat dan een systeem in. En dat systeem was echt een gesloten systeem. Je moest wel erg veel verstand van auto's hebben, wilde je daarachter komen of dat daar inderdaad wat in zat.
Ja.
Ja. En zo namen we ze mee. En dat varieerde van 3,5, 400 bijbels per keer. Ja.
En heb je ooit wel eens in de rats gezeten dat je nou echt dat ze erachter kwamen?
Iedere keer.
Iedere keer?
Ja, dat is altijd spannend. Ja. Ja. Maar je voelt het als een roeping om daar naartoe te gaan. En je doet dat ook biddend. En uiteraard neem je je veiligheidsmaatregelen. Mm-hmm. Je doet wat je kunt doen. En verder ga je gewoon in opdracht. En die opdracht mag je doen.
Ja.
En dat is ook wel heel mooi.
Van wat betekende dat dan voor die mensen dat ze daar een eigen Bijbel kregen?
Heel bijzonder. Heel wat. En niet alleen maar dat wij spullen of Bijbels kwamen brengen. Maar vooral ook het contact. Dat was voor hun zo belangrijk. Wij hebben in eerste instantie ook met veel jeugd contact gehad. Mm-hmm. En dat was voor hun heel belangrijk. Eén ding zal ik nooit vergeten, of één situatie zal ik nooit vergeten. We waren onder in Hongarije en spraken we een jonge vrouw, Eva heette ze. En Eva die was christin en die mocht dus niet studeren omdat zij christen was.
Yeah.
Terwijl ze zo graag ook verder wilde studeren, maar dat mocht niet. Dus wij zeiden, dat is toch wel heel erg moeilijk voor jou. En wij zullen ook voor je bidden. Toen zeiden ze, dat is prima.
Ja.
Maar ik zal ook voor jullie bidden. Want wij weten onze vijand wel. Maar jullie in het Westen willen welvaart. En dat is misschien nog wel een grotere vijand om je van God weg te houden.
Ja.
Nou, dat zijn momenten, als je dat meemaakt, dat vergeet je nooit. Nee. Zo zou ik er nog wel een aantal kunnen vertellen.
Want je bent zelfs bezig om al die herinneringen op te schrijven.
Ja.
En je hebt hier wat voor je liggen. Nou, hoeveel pagina's telt het nu al?
Ik heb hier 35 pagina's. Maar
en dat is nog maar het begin?
Ja, dat groeit. Want als je gaat schrijven, dan kom je steeds meer situaties komen erboven. En dan groeit dat.
Ja. Ja. Ja, we praten verder met Hans Rodenburg over die hulp aan Oost-Europa. En we waren net erbij dat je vertelde over een vrouw die daar aan het studeren was en die jullie juist waarschuwden voor die welvaart erbij. Viel op een gegeven moment, viel die muur, die viel ook. Kwam er een vrijheid. En ik merkte dat zelf ook, dat ik naar Oost-Duitsland ging. En dat toen zij hier de Wende, zo noemden ze dat in Duitsland. De Wende was dat ze hier naar Nederland kwamen. En dat er dan zoveel verantwoordelijkheid eigenlijk ineens miste. Ze hadden ineens het idee van, nou, we kunnen ineens alles kunnen we erbij. Voor jullie zal dat ook verandering zijn geweest, zeg maar. Dat jullie erheen gingen en dat die muur ineens wegviel. Wat was de grootste verandering die je zag?
Ik ben voornamelijk betrokken geweest bij Hongarije. En Hongarije is een land waar het heel langzaam gegaan is. Waar de vrijheid eigenlijk al vanaf 1987 vorm begon te krijgen. Je zag vooral in Budapest, zag je in plaats van trabantjes, zag je ineens westerse auto's. En er waren ook westerse garages. Ik weet nog dat ik met een vriend die ik kende, gingen we daar naar een Opel garage. Nou, dat was heel bijzonder. Er was een Opel garage geopend in Budapest. Yeah. Dat waren de dingen die je zag veranderen. En langzaam, Hongarije is eigenlijk vrij snel daarna toch echt wel westers geworden. Yeah. Maar de landen verderop, ik ben ook in de Oekraïne geweest en ook in Roemenië. Dat heeft echt een lange tijd geduurd en is eigenlijk nog steeds aan de gang.
En wat zie je dan nog steeds wat er nog bezig is? Want de cultuur, kan ik maar voorstellen, is wel dat er ineens veel meer westerse, zeg maar, mogelijkheden zijn en wat meer vrijheid. Maar misschien dat die vrijheid of dat het communistisch systeem, zeg maar, en je niet vrij voelen, dat nog veel langer doorwerkt.
Ja, die vrijheid is natuurlijk ook een beetje omgeslagen. Kijk, in de communistische tijd had laten we zeggen, iedereen te eten. Maar niemand was rijk, of althans weinig. Ja. Of je moest echt in de partij zitten of zo. Wat je daarna zag, dat was dat er heel veel mensen het maakten. Dus echt rijk werden. Maar er waren ook hele grote tegenstellingen. Als we praten over de Oekraïne en over Roemenië, dan was de tegenstelling zo groot. En er is nog steeds veel armoede. Hè? Als je daar een dorpje in rijdt, nou, dat is nog steeds dat ziet er ook arm uit. De hoofdwegen gaan wel, daar kun je goed op rijden. Je kunt van stad naar stad, dat gaat prima. Maar zo gauw je dus ergens een dorp in komt, nou, dan kom je echt in de armoede terecht.
Ja. Veranderen dan ook jullie jullie reizen, zeg maar, en jullie doel ook een beetje dan geleidelijk in die tijd?
Ja, wat betreft de Bijbels en de boeken, dat kon vanaf 1989 konden we dat gewoon met vrachtwagens daar naartoe brengen. Ja. Dus die nood die was zeg maar voor een heel groot deel al wel geledigd. Ja. Maar wat ze vooral nodig hadden, dat waren echt spullen en we zijn betrokken in de Oekraïne bij een weeshuis. Dat is door de stichting opgezet. Daar kan ontzettend veel nog naartoe. En daar wordt ook van daaruit nog uitgedeeld en zo. En dat zijn voornamelijk goederen.
Ja, hoe ziet zo'n weeshuis er dan uit? Wat hebben ze daar nodig?
Het weeshuis wat daar neergezet is door Stichting Open Oost-Europa. Dat is gewoon westers huis. Dus daar zijn alle voorzieningen en zo. Wat heel vaak daarvoor komt, dat is dat de stroom uitvalt. En ze hebben een eigen stroomvoorziening. Dus waar licht brandt, ja, dat is het weeshuis. Dus, de rest is dan donker. Wat ze daar nodig hebben. Er is een ontzettende armoede in de omgeving. En wezen. Die worden daar min of meer verstoten. Dus die worden in dat weeshuis opgevangen. En die krijgen ook een opleiding daar zo. Er is ook heel veel hulp en werk onder de zigeuners bijvoorbeeld. En als je zo'n zigeunerdorp ziet, dan is dat pure armoede.
Nou zou je denken in de tijden, zeg maar, dat veel van de Oost-Europese landen dat bij de EU zijn aangesloten. Ook de Oekraïne, zeg maar, hebben nog het hele verdrag en het hele referendum hebben we daar rondom gehad van moet dat wel en moet dat niet erbij. Maar je zou denken, nou, zo'n land dat groeit, zeg maar, erin. Maar blijft die hulp nou nog steeds nodig of wordt dat minder?
Kijk, hulp is niet een kwestie van besturen en dan verandert het. Hulp, dat geef je daar zo, maar de mensen zelf moeten veranderen. Dus de hele cultuur van het communisme van de staat zorgt. Ja. Die cultuur moet om naar dat mensen zelf initiatieven gaan nemen. Hè. Er is in de Oekraïne bijvoorbeeld een boerderij die vanuit het Westen hier zo ook waar geholpen wordt en zo. Nou, als daar een tractor stilstaat, nou, dan staat die stil. Dus dan gaan ze zitten wachten op onderdelen zonder dat ze iets bestellen. Dat was hun cultuur. Dus ja, dat komt dan wel. Dus zo'n tractor die staat zomaar een half jaar of een jaar stil.
Ja.
Nou, hier zou je zeggen, er is wel kapot. We bestellen het vandaag. Morgen heb je het naar huis en dan ga je het maken. Nou, dat is die gedachte daar zo, die mensen zelf moeten veranderen.
Ja.
En dat duurt lang. Daar gaat misschien wel een generatie overheen.
Ja, en nou zitten we, is het in Delft, zeg maar, was een van de depots, was dat van Hulp Oost-Europa.
Ja. Ja.
En die is nu net gestopt, zeg maar. Want
ja.
Hoe lang heeft dat gedraaid? Hoeveel mensen waren daarmee bezig?
Nou, wij zijn gestart in 1982. En dat was een geheime werkplaats. Daar maakten wij de campers. Die zorgde voor de lectuur die naar Oost-Europa ging. En,
dat wisten een aantal Delftenaren.
Heel beperkt.
Okay.
Dat was maar een hele kleine club. Die loods die werd beschikbaar gesteld door meneer De Bo. Van bouwbedrijf of betonbedrijf De Bo. Die stelde een loods beschikbaar. En dat was echt een geheime loods. Een geheime werkplaats. En dat is tot 1989 ook echt geheim gebleven. Daar werden de campers in gemaakt. Ondertussen hebben we daar natuurlijk ook een hoop spullen verzameld. Die ook daar naartoe gingen. En vanaf 1989 is dat open gegaan. Uh-huh. En we zijn in 1992 zijn we verhuisd naar een andere loods. Dat is een nieuwe loods. Er werd opgezet en daar zijn heel veel hulpgoederen verzameld. En die gingen dan naar Oost-Europa toe met de vrachtwagen.
Yeah.
En dat is doorgedraaid tot dit jaar of eigenlijk eind vorig jaar.
Ja. Dat wil niet zeggen dat de hulp aan Oost-Europa helemaal gestopt is.
Nee. Stichting Hulp Oost-Europa is nog helemaal levend. En die heeft nog een heleboel contacten. Doet ook nog een heleboel goed werk. Maar dat gebeurt allemaal vanuit het kantoor in Barneveld.
Ja.
En wij zijn al die tijd vanuit een geheime werkplaats waar campers gemaakt werden naar een hulpgoederenloods. Zijn we actief geweest echt in het verzamelen van hulpgoederen. Ja. Wat daar naartoe ging. En dat gebeurt nog steeds wel. Maar dat is meestal plaatselijk.
Okay. Dus... En hoeveel Delftenaren waren er hierbij betrokken dan?
In de tijd van de geheime werkplaats was dat maar heel beperkt. We waren met, ik denk totaal 5 of 6 mensen. Want dat was ook meestal technisch werk natuurlijk. De groep later die is echt al uitgebreid. Meneer Van Driel die is daar volop mee bezig geweest. Die had ook een heel team om zich heen. En later is dat overgenomen door Jan Groeneveld. Regelde zeg maar alle dingen. En die had ook weer een hele club om zich heen. Daar vandaan werden alle hulpgoederen vanuit het hele land verzameld en weer ingeladen in vrachtwagens.
Ja. En deze mensen die hebben dat jaren gedaan. Uit overtuiging en uit een compassie met de mensen in Oost-Europa.
Ja.
En die zijn eigenlijk ook gevorderd in hun leeftijden. Want het zijn, zoals in het Protestants Kerkbestand zie ik, het zijn veel 80ers zijn het al.
Inmiddels, ja.
Geworden. Ja. Die zijn hier gestopt. Hoe zijn ze bedankt?
We hebben een afscheidsmiddag gehouden met alle vrijwilligers. Dat is in de Bethlehemkerk geweest. En daar hebben we ook wat verteld over hoe het begon. En er zijn ook nog anderen een beetje aan het woord geweest die wat verteld hebben wat hun ervaringen betreft. En daar hebben we een gezellige middag gehouden met elkaar.
Ja.
En daar hebben we wat Delft betreft afscheid genomen, zeg maar, van het Delftse Hulp Oost-Europa.
Ja. Nu kwamen er heel veel goederen. En hoe kwamen jullie aan die goederen?
Dat groeit. Vanuit Barneveld. Er werd natuurlijk een hoop aangeboden, gewoon landelijk. En als dat dan hier in de buurt was, dan werd dat opgehaald. We hadden een eigen vrachtwagentje en daarmee haalden we de spullen hier in Nederland, zeg maar, naar de loods toe. En dat waren ook heel veel schoolmeubilair is weggegaan. Speelwerktuigen en dat soort dingen. Eigenlijk van alles en nog wat, kleding ook.
Zelfs de kerkbanken uit de oude Maranatenkerk zijn...
Die zijn daar ook naartoe gegaan,
Ja.
En zo verzamelden we dat allemaal in Delft en werd dat weggebracht met vrachtwagens.
Ja. Ja. Nu merk ik ook dat er nog een kledinginzameling is. Maar ook de kledinginzameling ging ook vaak naar Oost-Europa ging dat toe. Ook daar lijkt er wel een beetje of het stopt, zeg maar.
De kleding is jarenlang naar Hongarije gegaan.
Ja.
En dat gebeurde eigenlijk... werd het op twee manieren verwerkt, zeg maar. Er werd kleding werd daar weggegeven aan de armen. Dat ging via de kerk. In Eert hebben wij dan jarenlang contact mee gehad. Maar er waren nog veel meer plaatsen. En er zijn ook nog steeds heel veel contacten vanuit plaatsen hier in Nederland... naar plaatsen in Hongarije, dus rechtstreeks contact. Er zit helemaal niks tussen. En er werd ook kleding verkocht. En met dat geld wat ze daar ophaalden, konden ze daar weer in de diaconale arbeidsvoorzien, zeg maar.
Precies, konden ze wel andere mensen konden ze er ook weer mee helpen.
Precies, ja. Dus het leverde daar ook werk op. Ja. En dat was wel heel belangrijk, hè. We moeten natuurlijk niet. We zijn ook jarenlang gezien als een soort Sinterklaas die daar geld brachten en spullen brachten. En dat is het dan. Nee, daar moet ook gewerkt worden. En dat was ook wel heel belangrijk. Hè?
Moet ze.
Vanuit in de Oekraïne ook een boerderij bijvoorbeeld opgezet is. Mensen moeten daar aan het werk.
Ja.
En ja, dat geeft juist dat extra.
Ja. Nou, ik zit vooral te denken over hoe al die dingen... want wij hebben hier nog zoveel over... en er gaat hier nog zoveel kleding... Bij mensen in de kast hangt wat niet gedragen wordt. Onze welvaart, waar we het net over hadden... is soms ook onze grootste verleider erbij. En we kunnen mensen helpen. Dus wat kunnen mensen nu nog doen? Of wordt het overgenomen door anderen? Wat zie je als mogelijkheden?
Nou, er wordt nog steeds werk gedaan vanuit de landelijke stichting natuurlijk. Ja. En er is ook plaatselijk best nogal veel, zijn er veel initiatieven. Dus dat Hulp Oost-Europa Delft wat betreft het depot gestopt is, wil niet zeggen dat de hulp gestopt is.
Nee.
En juist in de hulpverlening, en dat heb ik net ook al gezegd, zijn de contacten juist zo belangrijk. Ja. Het is zo... belangrijk dat broeders en zusters daar zo in Oost-Europa weten... dat er in West-Europa ook mensen zijn. En dat je een eenheid kan voelen met elkaar. Ondanks dat je de taal dikwijls niet verstaat. Maar als ik daar in de kerk was, verstond ik van de preek helemaal niks. Maar je weet dat het over één persoon gaat en dat is Jezus Christus. En dat is gewoon fantastisch. Dat bindt samen en dan voel je ook die band.
Yeah.
En in Hongarije heb je dan ook nog wel in de traditie nog wel wat overeenkomsten. Dus de liederen die wij hier zingen, die zingen ze daar ook. Je zei het in een andere taal. Dus juist die contacten, dat is heel belangrijk. En er valt nog zat te doen wat dat betreft. Okay. Ja.
Hans, hartelijk dank voor jouw werk en wat je gedaan hebt. Dan ook dank voor al die vrijwilligers die dat jarenlang gedaan hebben, die hulp aan Oost-Europa. Ik zou bijna een applausje geven, maar laten we dat maar doen met een klein beetje muziek.
Dit is Kerk in Delft, de kerkagenda.
Ja, we nemen eventjes met u door allerlei dingen die u deze week kunt doen. Anita van Velzen die heeft een verzameling gemaakt van allerlei plekken waar Delftenaren zo eventjes elkaar kunnen ontmoeten voor een kopje koffie of thee of soms voor een maaltijd. En dat heeft ze gezet op daar staat te vinden op de Raad van Kerken Delft.nl. Inloopplekken in Delft. En dan kunt u dat downloaden en dan kunt u al die plekken kunt u eens eventjes bekijken. Morgen is het zondag 4 februari. Dan is er een zoekdienst in de Nieuwe Kerk. En daar staat centraal de vraag, wat is geloven? Nou, die term die kan op vele manieren worden uitgelegd. Maar hoe definieert de Bijbel geloven? Nou, dat komt aan bod in een bijbellezing over denking en liederen. En die beginnen altijd om 1:00. Maar je kunt er over een 12:30 kunt u er binnen. En dan kunt u zelfs nog een kleine lunch met een beetje koffie en thee en brood alvast nog eventjes nuttigen. En komende woensdag, dan is er in de Markuskerk een vrouwenontmoetingsmorgen. En daar wordt nagedacht over de vraag, hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest? Nou, dat beginnen ze al vroeg, want dat is om 9:30 is dat. Kunt u aanschrijven voor het ontbijt. En daarna van 9:30 kunt u over die dingen kunt u verder praten. Nou, wilt u daar meer over lezen? Lees dan nog eens eventjes in het Protestants Kerkblad of kijk denk ik eventjes op de site van de Matthäuswijk gemeente. En tot zover eventjes de kerkagenda. En dan gaan we nu verder praten met Johan Voerman. En Johan Voerman, jij bent kerkrentmeester. Klinkt altijd een mooie naam is dat.
Ja, dat is een mooie term hè.
Ja, ja. Maar dat gaat eigenlijk over de mensen die over de centen gaan.
Ja. Ja, kort gezegd is dat inderdaad het geval.
Ja, en je zit hierbij, want het is deze week is het nog het laatste staartje zeg maar, van de actie Kerkbalans. En wat gebeurt er bij een actie Kerkbalans?
Dat is een jaarlijks terugkerende actie waarin wij als protestantse gemeente in Delft onze leden vragen om hun jaarlijkse bijdrage vast te stellen. We zijn als kerk afhankelijk van de bijdragen van onze leden om het werk te kunnen doen. En we vragen elk jaar aan de leden van onze gemeente laat ons weten wat je zou willen geven.
Wat je wil geven. En zo'n actie die wordt heet dan Kerkbalans, heet dat. Om de kerk in balans te houden, denk ik.
Ja, in elk geval de uitgaven en de inkomsten met elkaar in balans te houden.
En die actie die wordt landelijk wordt die gevoerd. Niet alleen in de protestantse kerken, maar die wordt ook nog gevoerd in andere kerken.
Ik heb de Rooms-Katholieke Kerk en de Oud-Katholieke Kerk voeren ook elk hun eigen actie Kerkbalans. Maar deze drie kerkgenootschappen die stemmen het informatiemateriaal en het thema en zo op elkaar af.
Oké, en wat hebben we als thema dit jaar?
Het thema is geef voor je kerk.
Ja. Nou, dat klinkt heel. En ik zag zelfs nog erbij. Ik heb de site gezien. Wij hebben in Delft niet meegedaan, denk ik. Maar er was een hele fotowedstrijd, kon je nog aan meedoen.
Oh, dat heb ik
dat
ook
heb
gemist.
Je niet gezien.
Nee.
Maar je kon een fotowedstrijd doen en dan kon je laten zien van, nou, wat doet jouw kerk erbij? En waar geef je dan eigenlijk voor?
Ja.
Dus waar geven wij nou voor als wij het voor de protestantse gemeente Delft doen? Wat zijn de grootste kostenposten eigenlijk?
De kerkgebouwen, ja. Die moeten onderhouden worden. We willen graag dat de activiteiten van de kerk, niet alleen die zondagse kerkdiensten, maar ook gedurende de week kerkelijke activiteiten en activiteiten voor de buurt, dat die in kerkgebouwen plaatsvinden. Dus die kerkgebouwen moeten onderhouden worden.
Houdt dat dan in hier in Delft dat wij met zo'n kerkbalans helemaal betalen voor de restauratie van de oude en van de nieuwe kerk?
Nee, de oude en de nieuwe kerk die hebben een compleet eigen boekhouding. Houden hun eigen broek op.
Ja.
En dus de vrijwillige bijdrage van de gemeenteleden gaat alleen maar naar de activiteiten in en om de wijkkerken.
Ja. En waar zitten die wijkkerken? Want dat is van een Delftenaar is dat misschien ook niet zo te zien.
Hopelijk wel, maar ja. In elk geval de kerkgebouwen die iedereen makkelijk kan zien, dat zijn de Bethlehemkerk, de Hofkerk, de Markuskerk en de Vierhovenkerk. En dan hebben we nog in de Wippolder het ontmoetingscentrum Wipmolen, waar de wijkgemeente Emmanuel zondag zijn diensten houdt en ook een huiskamer heeft, ja, om en de buurtactiviteiten te doen.
Nu zei je van dat gaat voornamelijk dus voor kerkgebouwen en buurtactiviteiten.
En personeel.
Ja. Dus we betalen, als je een kerkbalans meebetaalt, betaal je eigenlijk voor heel veel voor predikanten, betaal je dat die hun werk kunnen doen en ook dat kosten hun werk kunnen doen.
Ja. Ja.
Dat. En dan voor die gebouwen en wat erbij zit.
Ja, en de dingen die georganiseerd worden. Ja. Dus die wij ook naar buiten toe doen als kerken.
Wat zou jij als, ik weet niet, loop jij ook, mensen zeggen dan altijd, je loopt voor kerkbalans. Loop jij ook ergens voor kerkbalans?
Ja, ik heb ook twee wijken toebedeeld gekregen van de coördinatoren. En ze heb dus vorige week bij al die adressen die ik toebedeeld kreeg, heb ik de envelop in de bus gegooid. Heb daar een briefje opgedaan. Ja. Ik kom hem, en dat is deze week weer ophalen.
Ja.
Met een datum erbij. En met dan ook het verzoek van, als je het bij mij zelf in de bus wil gooien, dan vind ik dat ook helemaal niet erg.
Okay. Wat zijn nou, dan hou je die dingen op. Wat zijn nou reacties die je daar krijgt? Zijn de mensen nou altijd van, nou, hier alsjeblieft, dank je wel. Of krijg je ook reacties van, nou, wat moet ik met die kerk? Sta ik erin geschreven? Wat krijg je voor reacties? Nou,
allebei. Er zijn mensen die gewoon de envelop klaar hebben staan.
Ja.
Alsjeblieft, hier zit mijn toezegging in. Wat daarin zit, weet ik uiteraard niet. Want Dat is een gesloten envelop en die gaat naar het kerkelijk bureau. En er zijn ook wel mensen die me laten weten... ik wist niet eens dat ik ingeschreven stond in de kerk... en kan ik uitgeschreven worden? Of ik stel verder eigenlijk helemaal geen prijs op contact met de kerk.
Zijn er ook mensen die dan niks weten eigenlijk van een kerk... en die je wat uitleg kan geven over een van die leuke activiteiten... die er dan gedaan worden?
Dat is mij nog niet overkomen.
Okay.
Want over het algemeen weten de mensen toch wel... Hè? Er zijn er niet veel die... zich niet bewust zijn van het feit dat ze bij een kerk staan ingeschreven. En als ze dat zijn, als ze bij een kerk staan ingeschreven, dan weten ze toch echt wel wat daar gebeurt. En ook al komen ze er niet of nauwelijks, vaak willen ze toch ingeschreven blijven en zijn ze dan ook wel bereid om mee te betalen aan die kerk.
Nou zijn wij in Delft een studentenstad. Dus we hebben heel veel studenten. Mensen die komen hier ook net nieuw. Komen ze hier studeren. Krijgen ze iemand aan de deur van de kerkbalans. Wat moet je nou geven? Zijn daar voor richtlijnen voor wat je nou eigenlijk bijdraagt?
Ja, die zijn er wel. Die ken ik niet, maar ze zijn er wel. En ik weet dat we vroeger nog wel eens in het foldertje dat we in die envelop stopten... een tabelletje hadden met richtbedragen. Dat hebben we al een paar jaar niet gedaan. Het blijft een vrijwillige bijdrage. En we schrijven nu hoogstens in de folder dat we hopen op een... opbrengst, hè, in dit geval voor de protestantse gemeente... is dat dan €820.000 hopen we op. En daar staat dan tussen haakjes bij... gemiddeld ongeveer €330 per huishouden.
Ja.
Er zijn mensen die minder geven. Domweg omdat ze minder kunnen geven. En er zijn mensen die meer of zelfs veel meer geven... Dit gemiddelde, daar hopen we dan weer op uit te komen.
En kloppen jullie berekeningen dat jullie ook ophalen wat jullie denken... nou, dat hebben we nodig. Klopt dat?
Nou, we houden dat van maand tot maand bij.
Ja.
En op het moment dat het dreigt achter te gaan lopen... dan moeten we nog wel eens in het kerkblad een oproep doen van... jongens...
U heeft toegezegd, wilt u nog eventjes betalen?
U heeft toegezegd. Er zijn ook wel mensen die wel geven, maar niet reageren op kerkbalans. Dus daar houden we dan ook een beetje rekening mee. En als de toezeggingen erg ruim onder de begroting komen... ja, dan gaan we toch nog de tweede helft van het jaar nog wat na... vragen van, kunnen jullie nog toch niet wat meer geven?
Als ik nou een argeloze Delftenaar ben, zou ik zeggen van... nou, maar jullie hebben toch die hele grote kerken. Volgens mij zijn jullie rijk zat. Klopt dat? Of komen we tekort? Hoe zit het eigenlijk?
We hebben dit jaar voor het eerst sinds jaren weer eens een sluitende begroting. En daar zijn we heel blij mee. We hebben jaren... ingeteerd op het vermogen. Ja, we hebben vermogen, want we hebben in het verleden wat kerkgebouwen verkocht en die hebben best wat geld opgebracht en dat hebben we nog vast kunnen zetten op de bank tegen toen nog fatsoenlijke rentes. Dus we hebben wel wat buffer, maar de afgelopen jaren hebben we stevig ingeteerd tot 50.000, 60.000 euro per jaar tekort.
Jullie Belko staat ook in de crisis. Maakt ook de crisis mee.
Ja, ja.
Moest ook bezuinigen.
Precies. En dat hebben we... dat is gelukt.
Ja.
Het komende jaar hebben we een sluitende begroting. Als we tenminste binnenhalen wat we nu hopen.
Oké, nou. We praten zo nog eventjes met je verder. We praten nog even verder met Johan Voerman over die actie Kerkblad erbij. Ik kan me zo voorstellen als je in een argeloze Delftenaar bent, dat je denkt van nou waar geef ik nou precies? Wat krijg ik nou voor terug? We zaten net met iemand met Hans Rodebeurt te praten over Oost-Europa. Nou, in sommige plekken in Oost-Europa, dan was het als je betaald had voor de kerk, dan had je een soort met garantie in ieder geval dat je dan je uitvaart, dat dat door een dominee gedaan werd. Er was een soort met verzekering voor je uitvaart erbij. Maar ja, we zitten niet alleen maar voor die tijd, zeg maar, te praten. Wat gebeurt er nou met dat geld? Als je mensen moet overtuigen, nou, ik snap nou echt niet, waarom zou ik nou geven voor een kerk?
Ja, en er wordt vaak ook gezegd van ja, je bent lid van die kerk. Dus ja. Als je lid bent van een voetbalvereniging, dan betaal je ook contributie. Dus je betaalt contributie aan de kerk. Het is een logische analogie, maar hij gaat ook niet helemaal op.
Bij een voetbalvereniging zie je dat snel wat er gebeurt. Er worden ballen gekocht, er wordt veld onderhouden en je ziet het spel zie je zo makkelijker.
Ja.
Maar wat is dan het spel van wat je in de kerk, zeg maar,
je ziet? Weet in elk geval dat je elke zondag naar een kerkdienst kunt op verschillende plekken in Delft. Je weet dat er predikanten zijn die bij je op bezoek komen als het niet zo goed met je gaat. Of misschien ook bij je op bezoek komen als het wel goed met je gaat. Ja. Als je ziek bent, er wordt naar je omgekeken door de kerkgemeenschap. Ja. En die gemeenschap, die is er. Je blijft dan een beetje kip-ei hebben van, is die gemeenschap er omdat die kerk er is? Of is die kerk er omdat die gemeenschap er is? Maar heeft met elkaar te maken.
Ik heb wel uitleg mogen geven ook voor de scholieren van het COD. En dan moet je ook vertellen van, nou, waarom is die kerk er? Waarom gaan mensen naar die kerk? Maar die kerk, dat is een van de grootste vrijwilligersorganisaties die er in Nederland is. En dingen als de hulp Oost-Europa. Maar ook mensen die collecteren, mensen die zich inzetten voor vluchtelingenwerk. Dat zijn heel veel mensen naar de kerk. En het is heel mooi om te zien ook hoe die elkaar steunen.
Ja, nee, en dat ja, maar wat ik al zei, het is dat nou, is die gemeenschap er omdat die kerk er is, of is die kerk er omdat die gemeenschap er is? Maar het is er wel. En om dat in stand te houden, heb je die mensen nodig, die vrijwilligers, zoals wij hier nou zitten. Maar heb je ook geld nodig om de professionals te betalen die ons vrijwilligers, Hans en mij, mee sturen. En om die gebouwen en die andere activiteiten mogelijk te maken.
Maar we denken van, die is er alleen maar om zichzelf, zeg maar. Dan, de kerk is er ook heel veel voor mensen uit Oost-Europa, in de wereld, zeg maar. Ook voor de Delftenaren zelf. Ja. Kan je voorbeelden geven van hoe wij als protestantse gemeente er zijn voor de Delftenaren?
Nou, die zoekdienst die je net aankondigde voor morgen, dat is daar een voorbeeld van. Die wordt mogelijk gemaakt. Die wordt vanuit de protestantse gemeente Delft georganiseerd voor iedereen die belangstelling heeft. De vakantie Bijbelweken die er in de zomervakantie georganiseerd worden, die zijn er vanuit de protestantse gemeente. Lichtjes voor Delft, daar doet de protestantse gemeente ook aan mee.
En Lichtjes voor Delft is de mogelijkheid dat mensen een kaarsje kunnen aansteken voor iemand die overleden is.
En diverse wijkgemeenten hebben in hun kerkgebouw inloopochtenden, koffieochtenden, koffiemiddagen, lunchcafés. Dat zijn allemaal zaken die vanuit die kerken voor de buurt worden georganiseerd.
Ja. Dus kerk heeft gewoon ook een grote buurtfunctie.
Ja.
We dragen gewoon voor een deel ook Delft. Ik denk ook dat de burgemeester dat ook wel gezegd heeft. Hoeveel dank zij had voor dankbaar was voor alles wat kerken, zeg maar, in Delft, zeg maar, doen en wat er gebeurt. En dat lijkt soms op de onder de oppervlakte te zitten, alsof ze alleen maar zieltjes willen winnen. Nee, wij willen dat het mensen goed gaat en dat er eerlijk gaat. Nou, en daar staan wij voor. Dus nou ja, ik zou zeggen tegen al die mensen, hè? Geven voor je kerk, doe eraan mee. Ook al is het maar een klein beetje eigenlijk. Het maakt niet uit hoeveel.
Nee, je moet voor jezelf uitmaken wat kan ik missen en wat heb ik ervoor over.
Ja.
En daar gaan wij niet over oordelen. We nemen het dankbaar in ontvangst. Maar het is voor iedereen zijn eigen afweging.
Hartelijk dank, Jo. En ik hoop dat het geeft voor je kerk, dat het genoeg opbrengt. En dat we daar als kerken, zowel de protestantse kerk als die katholieke kerk, als de oud-katholieke kerk, allemaal die meedoen, al die kerken in Delft, daar ook weer hun werk kunnen doen voor die Delftenaren en voor de mensen wereldwijd. Dank je wel.
De gedachte van de week.
Ja, en dan hebben we de gedachte van de week. En toen ik die leerlingen van het CLD zag, en ook toen ik bezig was met een ouderenviering, kwam ik op de gedachte van dat wij soms kijken naar mensen, maar dat we soms maar de helft zien van wat ze eigenlijk doen. En daarbij heb ik het geschreven: geloven is een kwestie van zien. Van, je kan op verschillende manieren kijken naar de wereld om je heen, naar je eigen geschiedenis, naar je kerk, geloven of God en Jezus. Je kan naar een oude auto kijken, hoe hopeloos verouderd die is, wat die niet meer kan en wat eraan ontbreekt. Of je kan zien waar die auto je gebracht heeft en welke geschiedenis die heeft en wat die heeft betekend. Je kan naar een boom kijken en zien dat de takken afsterven en dat de bladeren bruin worden, en je zou denken, die boom kunnen we beter afschrijven. Of je kan zien hoe een boom ruimte biedt aan vogels, hoe die schaduw biedt, hoe zijn wortels verweven zijn met de grond en er plantjes en dieren wonen, en hoe op andere takken er nieuwe knoppen komen. Je kan naar een kerk kijken en het zien als een oud instituut dat overeind gehouden moet worden. Of je kan een kerk zien als een organisme dat groeit en nieuwe bodem zoekt. Je kan geloof zien als een systeem van waarden en waarheden en regels die je moet geloven en aan vast moet houden. Of je kan het zien als een kracht die je voortstuwt om deze wereld eerlijk en rechtvaardig te maken. Je kan jezelf zien als overgeleverd aan die machten die er op aarde zijn, en denken dat jouw bijdrage toch niets uithaalt en een druppel op de groeiende plaat is. Of je kan jouw leven zien als een steen in de vijver, waarvan de rimpelingen steeds verder en verder reiken. Je kan Jezus zien als iemand die ooit ineens geleefd heeft en mooie en goede daden gedaan heeft. Of je kan ook zien Jezus als iemand die nu leeft in mensen die heel maken, die vertrouwen geven, die vrede brengen en die zorgen dat de wereld eerlijk en recht wordt. Geloven is een kwestie van zien. Je kan geloven en het niet zien zitten, of je kan geloven en het zien gebeuren. En daarbij komen we aan het eind van deze uitzending. Hartelijk dank aan de gasten hier, Johan Voerman en Hans Rodenburg. Hartelijk dank aan de techniek van Henk Mol en van Nanda. Ook aan René Strengel. Deze uitzending wordt nog herhaald op morgenavond tussen 8 en 9. En ik wens u vrede en alle goeds.